Goedemorgen, lieve gemeente. Prijs de Heer. Halleluja. Ik moet even een verhaaltje vertellen over een voorganger die op bezoek ging bij een oudere dame. En hij zat daar op de bank en hij luisterde naar de verhalen van de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. En vertelde heel uitgebreid. En de voorganger zat daar heel braaf te luisteren. En er was een bakje pinda's. Stond daar op de tafel. En hij keek zo af en toe. En dacht van, laat maar wat pinda's eten. En 1, 2 pinda's. En het verhaal ging door en door. Hij at die pinda's. En uiteindelijk, toen ze klaar was, was het hele bakje leeg van pinda's. En toen zei ze, oh, mevrouw, het spijt me ontzettend, maar ik heb uw hele bakje pinda's opgegeten. En ze zei, ach, dat maakt niets uit, sinds ik mijn gebit niet meer goed is en alles, en sabbel ik alleen het chocolade vanaf en laat ik de pinda's achter. Dat duurt eventjes. Weet jullie wat we eten af en toe? Hey. Weet je dat sommige eten zelfs junkfood heet? En dat eten we, dat nemen we tot ons. Maar ook ander soort eten nemen we tot ons dat gewoon niet goed is. En in social media, in dingen die je ziet op televisie, film en alles. Je neemt allemaal dingen tot je. Ideologieën, filosofieën, dingen, theorieën. Allemaal dingen. En daar zit geen voedingswaarde in. Daar zit niks meer in. Alles is weg daarvan. Alles is gestript van voeding. Maar je neemt het wel tot je. En zoals die pinda's die lekker lijken, maar je niet voeden. Weet je, ik wil jullie wijzen op het woord van God dat je voedt. Als je leest, als je Gods woord leest, dit is voeding voor je ziel, voeding voor je geest, neem dat tot je. Alles andere is een fopspeen. Weet je wat je een babytje geeft als hij huilt? Weet je, dan geeft ze hem speen en dan is hij even stil. Maar dat is eigenlijk valse vrede. Want het babytje huilt ergens om. Misschien is een tandje, misschien heeft hij honger, misschien krampjes, wat dan ook. En in moeder geeft een speen zodat hij stil is. En dat is ook die valse vrede die de wereld jou wil geven. Gewoon dat je stil bent en hier fop speen. Maar God geeft ons voedsel, vast voedsel om te groeien. We krijgen het woord van God. En dit hier, dit woord van God, onze primaire voedsel, dat bouwt jou op. Paulus zegt in 2 Timotheus 4 vers 2, predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Ook ongelegen. En weerleg, bestraf, vermaan. En dat met alle geduld en onderricht. En daar gaat de prediking over. Dat is waar prediking om gaat. En in Ichtus is de Bijbel leidinggevend in alles. Het is onze maatstaf. Wij hebben een maatstaf. Wij lezen, de Bijbel gebruiken we als richtlijn, als richtsnoer. En hier wordt het woord gepredikt. Oude Testament, Nieuwe Testament. De gehele Bijbel. Alles wordt daaraan getoetst, wat gezegd wordt. En we bemoedigen jullie ook aan de Bijbel te bestuderen. Niet alleen maar te lezen, maar bestudeer het woord van God. En alles wat hier van de kansel gezegd is, neem het niet zomaar aan. Lees het, check het, bestudeer het. Kijk of het klopt. Ik vind het zo mooi, er is een gemeente. In Handelingen lezen we daarover, het is een gemeente Berea, de Berea-gemeente. En heel bijzonder, er is geen brief aan de gemeente aan Berea. Dat is toch bijzonder, hè? En het bijzonder aan die gemeente was dat alles wat Paulus zei en vertelde, dat werd bestudeerd. De mensen gingen checken, klopt dat wel wat Paulus zegt? En ze studeerden de Bijbel en Paulus zegt, wat goed dat ze dat doen. En er is een brief aan de gemeente aan Efeze en aan de Colossense, ga maar door, Filippense. Waarom zijn al die brieven geschreven? Omdat er problemen waren in de kerken. En wij zijn heel dankbaar, want daardoor hebben we prachtige brieven gekregen. Maar Bestudeer de Bijbel zoals de Bereanen. Dat is fantastisch. Studerend. Neem Gods onvervalste woord tot je. Het is voedsel voor je geest en voor je ziel. De Bijbel, het woord van God, is dus onze primaire bron waarvan wij eten, van wij leren. Vorig jaar was het thema, het jaarthema, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook jullie. Daar hebben we heel veel over gesproken. Wij zijn gezonden. Christen zijn ambassadeurs van God, van de hemel, van het koninkrijk van God. We vertegenwoordigen de koning, Jezus Christus. We zijn Jezus hier op aarde. We mogen namens hem spreken. Wij zijn gezonden, overal waar we naartoe gaan. Ja, en we hadden toen ook veel over evangelisatie gehad. Uitgaan, een licht te zijn. En evangelisatie is het doorgeven van het goede nieuws. Niet een paar moedige christenen zijn geroepen om het evangelie te verkondigen. Wij allemaal. Maar allemaal op onze eigen manier. Je hoeft het niet zo te doen als iemand anders. En je denkt, ja, ik kan niet vrijmoedig ergens beginnen, een gesprek beginnen. Maar je kan het wel vertellen aan de mensen naast je. En een relatie opbouwen, een licht zijn. En soms zonder woorden het evangelie brengen. Maar we mogen het allemaal op onze manier doen. Maar doe het. Doe het. Je bent ambassadeur overal. En jij bent misschien het enige licht op je werk die mensen hebben. Het kan best zijn dat op je werk of op je school daar mensen zijn die niemand anders kennen die gelovig is dan jij. Dus wees een licht voor de mensen om je heen. Evangelisatie geeft de kerk, geeft Ichtus haar bestaansrecht. Ja. We mogen alleen maar bestaan omdat wij het evangelie verkondigen. Anders zijn we het niet waard om een kerk te zijn, om een gemeente van Jezus Christus te zijn. Jezus noemt ons namelijk het licht en het zout van de wereld. Licht en zout. Nou, wat gebeurt er als je het licht wegneemt van de wereld? Als er geen licht meer is, dan sterft alles uiteindelijk af en wordt het duister. En als je het zout wegneemt, is er bederf en geen smaak meer. Matthäus 5 vers 13, u bent het zout van de aarde. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Vers 14, jullie zijn het licht. Jullie, de mensen in Jezus geloven, jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op de berg ligt, kan niet verborgen blijven. Vroeger had men geen koelkasten. Zout werd dus gebruikt om voedsel goed te houden, om vlees goed te houden. Er was geen andere manier. Zonder een levende gemeente is er bederf. Zonder een levende gemeente in een stad, in een maatschappij, dan is er bederf. Dus wij hebben een belangrijke taak waar wij zijn, in onze maatschappij, in onze stad. En wij mogen de maatschappij beïnvloeden en niet omgekeerd. En ik denk dat is in de laatste jaren heel veel misgegaan. Heel veel kerken die zijn gelijkvormig geworden aan de wereld. Maar daardoor hun kracht verloren. Want de wereld, die hebben pinda's die afgesabbeld zijn. Dat is wat de wereld te bieden heeft. En wij hebben vast voedsel. Voedsel dat opbouwt. Gezond. Maar als wij gaan gelijkvormig worden aan de wereld, dan bieden wij ook alleen maar pinda's aan. Dan hebben wij ook niks te bieden meer. En dat is helaas met heel veel kerken gebeurd. Die hebben hun kracht kwijtgeraakt. Dus wij mogen het zout te zijn. Dus in plaats dat de wereld de kerk binnenkomt om te beïnvloeden, mogen wij de wereld ingaan en de wereld beïnvloeden met het koninkrijk van God. Amen. Dus wij zijn ook het licht van de wereld, niet alleen maar zout, maar ook het licht. En we mogen het licht van Jezus, het licht van God, laten schijnen in onze stad, in onze buurt. Ja, en deze visie, dat was altijd vanaf het begin af aan de visie van deze gemeente. Om een licht te zijn voor deze stad, een licht te zijn voor de Zaanstreek. Het licht van Jezus laten schijnen door jou heen. Dat is het licht van warmte, het licht van openbaring, het licht van richting. Als het donker is, dan weet je niet waar je naartoe moet gaan. Het licht van leven, het licht van vrijheid, dat is het licht wat we mogen laten schijnen. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat Jezus niet zegt van, jullie hebben een lampje. Of jullie hebben een zaklantaarn of jullie hebben een lichtje. Dat zegt Jezus niet. Jezus zegt, jullie zijn het licht. Je bent het licht. Het is niet zo dat je een licht hebt, maar je bent het licht. En besef dat. Hè? Dus als je op je werk komt, op je school, in op school bent, waar je studeert, waar je ook bent, jij bent het licht. Je mag je licht laten schijnen. En niet het verborgen houden, maar laat het licht van het evangelie, het licht van Jezus schijnen. Want zonder jou is in sommige plekken echt heel donker. En dan besef heel goed dat jij degene bent die dat licht mag laten schijnen. En dan in de woorden van de profeet Jesaja, sta op en schitter. Ik denk dat dat ook een woord is voor ons in 2024. Gemeente, Ichters gemeente, sta op en schitter. Ook jij, sta op, laat jouw licht schijnen. Laat het licht van Jezus om je heen schijnen. Ik heb dit verhaal wel eerder eens een keer verteld. Dit was nog in de tijd toen de Koentunnel nog half zo groot was. Er was gewoon twee buizen, eentje heen en terug. Vandaag is het heerlijk groot, maar de file is gebleven. Dat is heel, heel bijzonder. Maar ik reed eens een keertje en het was echt midden op de dag. Dus een tijdje waar je denkt, dat kan geen file zijn. Dat is onmogelijk. En dan rij je midden op de dag en je zegt, ik hoef niet heel vroeg te gaan. Ik ga lekker richting Amsterdam, richting het zuiden. En ik rij een gigantische file. En het duurde. De tijd tikt weg. En ik dacht echt, hoe is het mogelijk, midden op de dag, al die mensen hier zijn. Moeten die niet op werk zijn? Of hebben die niet iets te doen? Het is midden op de dag. Dus wat doen die mensen hier? En ik zag echt, op een gegeven moment, ik kwam zo de Koentunnel uit en ik was helemaal zo. En dan zag ik een bord. Je bent niet in de file. Nee, je bent niet in de file. Je bent de file. En toen dacht ik, ja, dat is ook waar. Ik zit hier toch ook. Ik rij hier ook. Ik ben onderdeel van het probleem. Als ik hier niet was, was er een auto minder. Dus. Dat is een realisatie die we steeds meer moeten krijgen. En ik wil het in het positieve ook zeggen. Jullie zitten niet in een kerk. Je zit niet in de kerk, jij bent de kerk. En dat is zo belangrijk dat te realiseren. Van ja, ik zit in die kerk of ik zit in die kerk. Nee, je maakt deel uit van een levend organisme. En we zullen de wereld niet veranderen door naar de kerk te gaan, maar door de kerk te zijn. Het lichaam van Jezus, de bruid van Christus te zijn. We zijn niet in de Ichterse gemeente, we zijn de Ichterse gemeente. En dat zijn we samen, met elkaar, vormen wij een gemeenschap, vormen wij een familie. En er is hij niet. En dus als je over de kerk praat, dan praten we in de wij-vorm. Wij zouden dit beter kunnen doen, of wij kunnen dat beter doen. En niet jullie of de kerk. Want er zitten hier niet juryleden die de kerk beoordelen. We doen dit samen. We zijn samen de gemeente. Dus de kerk is ook geen gebouw. Gebouwen kwam later. En gebouwen zijn heerlijk, zijn fantastisch gebouwen te hebben. En we zoeken ook een groter gebouw. God gaat dat voorzien, geen probleem. Dat maken we ons geen zorgen om. Gebouwen komen en gaan. Maar de kerk, die blijft bestaan, die gaat door. Die is niet te stoppen. Nicky Gamble, de stichter van de Alpha-cursus. En we gaan 29 februari beginnen we hier met een Alpha-cursus. En ik hield al altijd van de Alpha-cursus. Ik vond het heel mooi. Dat is zo'n intro-cursus voor mensen die meer willen leren over het geloof. Maar ook voor jonge christenen. Het is eigenlijk echt bedoeld voor mensen die nog niets of weinig weten van het christelijke geloof. En dat zijn, ik denk, zo 10 weken lang. Maar je begint heerlijk met eten. Je eet samen. En dan wordt er en wat vertelt. Maar de nieuwe opzet van de Alpha-cursus is echt fantastisch. Ze hebben filmpjes gemaakt die zo fantastisch goed zijn. En daarna wordt er over gepraat. Kunnen we vragen stellen. En kan iedereen met zijn vragen komen. Maar er worden zulke belangrijke thema's behandeld. Dus ik ben een grote fan van de Alpha-cursus. 29 februari. Volgende week komen we met een grotere update. En we gaan ook. Ik wil jullie echt aansporen. Als je meer van geloof wil weten, kom dan op die Alpha-cursus ook. Maar deze stichter, Nicky Gamble, een Brit, die heeft dit gezegd. De kerk is niet een organisatie waar jij je bij aansluit. Het is een familie waar je bij hoort. Een thuis waar je geliefd bent. En een ziekenhuis waar je genezing ontvangt. Halleluja, prachtig hè. Ichters is een familie. En het lijkt alsof... Je kent elkaar misschien nog niet. En hoe meer je groeit, is het ook lastig dat familieverbanden te houden. Wij zijn ook bezig om tot aan september, voor september echt een goede celgroepen, huiskringen. We zoeken nog naar een goede naam. Of hebben we die om kringen te vormen. Dus dat iedereen ingedeeld wordt in kringen. Want hoe groter de gemeente is, hoe belangrijker het is ook om die contact met elkaar te houden. Dus daar zijn we ook mee bezig als gemeente om daar een goede duidelijke visie voor te hebben. Jaarthema's zijn bijzonder, dat doen we al jarenlang, maar het lijkt een beetje alsof we de volgorde niet helemaal goed hadden. Want vorig jaar was het ik zend jullie en dit jaar zoek mij en leef. Hè, dan denk je toch, het zou beter zijn om eerst zoek mij en leef en dan zend. Dan uitgezonden te worden. Maar weet je wat is? Ik heb er even over nagedacht. Al de thema's zijn cyclisch. Er komen zoveel dingen aan bod. En dan moet dit weer aan de orde komen. En soms in een kerk kan het zijn dat gebed ondergesneeuwd wordt. En dan moeten we zeggen, hey, gemeente, er moet weer gebeden worden. Het kan ook zijn dat het pastoraat, het omzien naar elkaar minder is. En dan moeten we daarop... op hameren of in de gemeente van Efeze. De eerste liefde had men achtergelaten. En dan moet gezegd worden, hey, hoe zit het daarmee? Dus er zijn heel veel thema's in de Bijbel. En soms zijn het leerstellingen, soms zijn het praktische zaken. En die aan bod moeten komen. Het is belangrijk dat alles uiteindelijk aan bod komt. Dat overal over gepredikt wordt. De moeilijke dingen, de mooie dingen, de prachtige dingen, de toekomst, verleden. Alles moet aan bod komen. En dat proberen we ook zo zorgvuldig mogelijk in Ichtus te doen, dat de hele Bijbel, de full counsel, gepreekt wordt, zoals Paulus dat zegt. Ik wil vandaag uiteraard doorgaan met het jaarthema. Jaarthema, volg mij, hoe staat het? Zoek mij en leef, maar vanochtend, dus de vorige week was het zoek mij en leef, ik wil het hebben over volg mij en leef. Volg mij en leef. Vandaag wordt namelijk veel gevolgd. Hè, gevolgd. Je kan van alles volgen. Follow me en tik hier, tak. En dan aan TikTok, Instagram, YouTube kan je volgen. Kan je mensen volgen, influencers volgen. En iedereen volgt wel iets of iemand vandaag de dag. Ik ook. Ik ben een grote volgeling. Weet je van wie? Van Jezus, ja. Ik ben een volgeling van... Ik volg Jezus al een hele lange tijd. En ik doe dat met groot plezier. Het is niet altijd even makkelijk om Jezus na te volgen, maar wauw, niets beters, want Hij is het echte leven, Hij geeft leven. Want Jezus zegt, volg mij en leef, ik heb leven voor jou, het ware leven en niet afgesabbelde pinda's. Hoe? Gaan we dat beeld blijft nog wel even in jullie hoofden, maar dat is goed, is goed, is goed, dat is goed, dat is goed, dat is de bedoeling, dat is de bedoeling. Want wat Jezus aan te bieden heeft, is gezond voedsel. Nou, volg mij en leef. Zo precies heeft Jezus dat niet gezegd. Arnold heeft dat wel gezegd. Come with me if you want to live. Ik weet niet of je dat kent. Jullie kijken die filmen natuurlijk niet. Come with me if you want to live. Dus zo heeft Jezus dat niet gezegd. Maar hij zei, volg mij. En weet je wat apart is? Eigenlijk zei Jezus het omgekeerde. Hij zei, volg mij en sterf. Wow. Volg mij, en dat wil ik even met jullie lezen, Lucas 9 vers 23. Jezus nodigt ons uit om te sterven. Lees dit eens met mij mee. Tegen allen. En soms zei Jezus specifiek tegen iemand van verkoop alles wat je hebt en volg mij na. Dat was specifiek naar iemand. En Jezus zei dit aan de ene, dit aan de andere. Maar hier zegt Lucas heel duidelijk, tegen allen. Kunnen we niet omheen. Kunnen we niet zeggen, oh, dit was alleen voor die 12 bedoeld. Of alleen voor een bepaald iemand. Tegen allen zei hij, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. En dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, iemand die vastklampt aan het leven, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij, die zal het behouden. Die zal leven in eeuwigheid, hè. Nou, dit zijn toch moeilijke woorden van Jezus. Wordt niet altijd helemaal goed begrepen wat Jezus hiermee bedoelt. Jezus is het leven. Hij is de personificatie van leven. Hij heeft niet alleen maar leven, hij is het leven. En Jezus kennen is eeuwig leven. En Jezus nodigt de mensen altijd uit, heeft mij uitgenodigd en heel veel van jullie ook met woorden, volg mij. Volg mij. En wij hebben ja gezegd. Maar Jezus nodigt ons eerst uit, ons allemaal eerst uit, om te sterven. Hij zegt, kom en sterf. Voordat jij het nieuwe leven kunt ontvangen, moet jij een metamorfose doorgaan. Daar moet iets gebeuren. Die moet plaatsvinden. De rups, die moet eerst sterven voordat hij een vlinder kan worden. Nee. Zo is het in de natuur, de metamorfose. Zo is het in het geestelijke ook. De Bijbel zegt, zo is het in het geestelijke. Er is geen andere manier. Die rups, die moet sterven. Oeh, hoe zit dat dan uit bij ons? Ja, hoe werkt dat bij in het geestelijke dan? Nou, wij moeten wederom geboren worden. Jij moet, Jezus zei tegen Nicodemus, je moet wederom geboren worden. En je moet je laten dopen. Er is geen andere manier. Word wederom geboren, laat je dopen en leef. Maar je moet eerst in het waterbad van de doop, de dood, de doop. Dat is het sterven aan jezelf. En dan mag je opstaan met Christus. Dus de oude mens wordt als je gedoopt bent begraven met Christus en je mag opstaan in het nieuwe leven. Dat is de weg. Zo heeft Jezus het bedoeld. Volg Jezus in de wedergeboorte. Volg Jezus in de dood, in de doop en in de opstanding. En alleen zo ontvang jij nieuw leven. Er is geen andere weg. Nieuw leven, het leven van Jezus. Nou, wat betekent dat te sterven aan jezelf? En wat betekent het om je oude mens af te leggen en wat betekent het je kruis op te nemen? Je kruis op te nemen is niet dat je een of andere ziekte moet dragen of een ik ga door een moeilijke tijd, ik moet mijn kruis dragen. Dat wordt hier niet bedoeld. Daar heeft Jezus het niet om. Laten we kijken wat het betekent. Het omgekeerde is, je begint... Het betekent niet dat je leven ophoudt te bestaan, je kruis opnemen. Je begint te leven, je begint te leven zoals Jezus het heeft bedoeld. Maar daarvoor moet jij je kruis opnemen. En voor een christen, als wij naar het kruis kijken, als jullie op vakantie gaan in Zwitserland of Oostenrijk en je ziet opeens een mooi kruis, dat doet ons christen toch altijd goed, hè? Ach, zo'n mooi kruis. We denken aan het werk van Jezus. We denken aan wat hij gedaan heeft voor ons. Verlossing heeft hij gebracht. En dus als we naar het kruis kijken, dan denken we eigenlijk aan iets moois meestal. Maar toen Jezus deze woorden uitsprak, dat kwam hard aan bij de discipelen. Van wow, je kruis opnemen? Dat betekent dood door kruising. Dat kan niks anders betekenen dan dat. Veroordeelde criminelen moesten hun eigen kruis dragen naar de plaats van executie. En je kruis opnemen betekende een zekere dood. Er was dan geen weg terug meer. Nou, wat de discipelen toen absoluut niet wisten, was dat Jezus plaatsvervangend voor hen zou sterven. Niet de discipelen hoefden dus sterven voor hun zonde, maar Jezus stierf voor ons. En wij hoeven dus niet... als er staat, neem je kruis op, dat betekent niet dat wij hoeven te sterven aan een kruis. Jezus heeft het offer gebracht, eens voor altijd, Hebreeën 10 vers 10. Dat heeft Jezus al gedaan. Je kunt het vergelijken met de woorden toen Jezus zei in Johannes 6, zei hij, eet mijn vlees en drink mijn bloed. Jezus zei dat en iedereen dacht, waar heeft hij het over? En mensen liepen weg, de discipelen raakten in paniek. Waarom zegt Jezus ook moeilijke woorden? Dit zijn harde, moeilijke woorden. Hij had het over het avondmaal. En op dat moment, soms begrijp je niet precies wat Jezus bedoelt. En wil Jezus eigenlijk alleen dat je gelooft en hem vertrouwt. En zo is het ook hier. Wat betekent het je kruis opnemen? Nou, het betekent in eerste instantie een verwijzing naar de wedergeboorte en de doop. Maar het betekent natuurlijk een onvoorwaardelijke overgave aan Jezus Christus. Je kruis opnemen betekent je overgeven aan Jezus. I surrender all. Jezus erkennen als Heer van jouw leven. En niet meer zeggen, ik ben de baas, of iemand anders is de baas over mijn leven. Of zonde controleert mijn leven, verslavingen controleren mijn leven. Ik ben een veertje in de wind en ik doe wat mij overkomt. En het komt al. Nee,
Je zegt, Jezus is Heer van mijn leven. Dat is jouw kruis opnemen. Totale overgave aan Jezus, jouw schepper. Jouw schepper, jouw Heer. En jij herkent hem en je zegt, Jezus is Heer van mijn leven. Dat is letterlijk wat betekent om jouw kruis op te nemen. Je maakt Jezus baas, Heer van jouw leven. Jij geeft je hele leven aan God zonder iets terug te houden. Dat is kruis opnemen. En Paulus legt dat later uit in Romeinen 12. Hij zegt, geef jezelf als een levend offer. Paulus zegt, geef je eigenlijk als een levend offer, geef jij jezelf. Romeinen 12 vers 1, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. Jezelf geven als een levend offer. Dat is je kruis opnemen en Jezus navolgen. Het leven van een discipel staat in dienst van de Heer Jezus. Helemaal. Je staat in dienst van hem. Geest, ziel en lichaam, ambities, relaties, dromen. Alles behoort God toe. Heer, ik geef het u. Wat u zegt is leidinggevend. Ik doe wat u zegt. God, doe met mij wat u wil. Ik ben van u. U bent mijn Heer. Ja, dat is de prijs van discipelschap. Dat is onvoorwaardelijke navolging. Nou, waarom zou ik dat moeten doen? Misschien zit je, ja, waarom zou ik Jezus Heer maken van mijn leven? Waarom? Nou, Jezus zegt, ik ben het leven. Zoek mij en leef. Alternatief zijn die pinda's, vieze pinda's. Maar dat is leven. Wat Jezus te bieden, hij is het brood van het leven. Als je van hem geproefd heeft, als je het leven echt, het echte voedsel geproefd heeft, dan wil je geen nep meer. Waarom voor Jezus kiezen? Omdat hij de enige weg is. Hij is leven. Kom met mij mee als je wilt leven. En lieve mensen, ik zou vanochtend kunnen preken over al die zegeningen. Die, als jij je leven aan de Heer geeft, God gaat je zegenen. Straten van goud en paradijs, eeuwig leven. Al die mooie voorrechten en zegeningen. Ik wil het daar niet over hebben. En dat is allemaal waar. Dat is, God wil jou zegenen. En hoe mooi dat ook is, de reden waarom jij Jezus moet navolgen, is omdat hij dat waard is. Dat is het. Hè? En Jezus maakte niet allemaal mooie beloften. Volg mij en ik zal zorgen dat het nooit meer, dat er niks je meer overkomt. Heeft hij nooit gezegd. Volg mij en problemen zullen uit de wereld zijn. Dat heeft hij nooit gezegd. Volg mij en je zult leven. Dat is wat Jezus je aanbiedt. Dus ik wil jullie aansporen. Volg Jezus. Maak een keuze voor Jezus omdat hij het waard is. Jouw leven behoort hem toe. Hij is gestorven voor jouw zonde en voor je schaamte, voor jouw schuld. Hij heeft jou gekocht en betaald met zijn leven, met zijn bloed. Jij behoort hem toe. Geef jezelf aan Jezus. Volg Jezus niet voor die voordelen. Als je voor Jezus kiest, volg hem voor wie hij is. Vandaag wordt vaak zo'n evangelie uitgelegd. Kom toch tot Jezus. Hij wil jou gelukkig maken. Je wilt toch niet naar die lelijke, vieze hel gaan? Dat is zo heet daar. Het is afschuwelijk daar. Dus word toch een christen. Dan ga je leven in eeuwigheid. Ja, heerlijk. Hè? En dan is het zo mooi. Dus word een christen. Ik vind dat een slap evangelie. Mensen bekeren zich dan om niet om een levende relatie te hebben met Jezus Christus, maar om al die dingen die hij heeft. Het resultaat is dan dat mensen zich, ze bekeren zich, ze laten zich dopen, ze zitten in de kerk, maar ze vervolgens volgen Jezus niet na. Want het was omdat wat hij aan te bieden heeft. Hij heeft zulke mooie dingen, dus daarom ben ik hier. Niet om een relatie aan te gaan met de levende God. Niet met hem te praten, in intimiteit met hem te komen, om hem beter te leren kennen. En nogmaals, moet je leven aan hem geven, omdat hij het waard is. Navolging gaat je alles kosten. Zo heeft Jezus het ook altijd verkondigd. Lucas 9 vers 23. Tegen allen zei hij. Wie achter mij aan wil komen. Moet zichzelf verloochenen. En dagelijks zijn kruis opnemen. En mij volgen. Dus discipelschap is navolging. En relatie. Wij volgen Jezus. In de eerste plaats na. Om wie hij is. En niet om wat hij geeft. prijs je een andere preek, mag ik best en dat mag best over gesproken worden, over die geweldige zegeningen. Maar, en dat is allemaal fantastisch. Maar laat dat niet jouw motivatie zijn. Ja, wat noemen we een vrouw die een biljonair trouwt van al het geld? Ja, een golddigger noemen wij dan. Laten we geen christelijke golddigger zijn die Jezus alleen willen om wat hij heeft te bieden. Om wat hij wil geven. God houdt van ons. God houdt in ons leven is hem waard. Jesus loves me, this I know. Weet je dat Jezus van jou houdt? Jezus houdt van jou. Wat een prachtig lied, hè? Jesus loves me, this I know. So the Bible tells me so. Ik vertel het jullie. Jezus houdt van jou. En ik denk in je hart weet je ook, Jezus houdt zoveel van jou. Jezus houdt van jou. Hij is jouw leven waard. Jezus houdt van zijn bruid en heeft zijn leven voor haar gegeven. Hij heeft het echte leven voor jou. Beantwoord deze liefde. Beantwoord de liefde die hij jou al reeds, die hij jou gegeven heeft. En zeg dat ook wat vaker in jouw relatie. Jezus, ik hou van u. Vergeet dat niet te zeggen, regelmatig. Jezus, ik hou van u. En ook goed te zingen, te zeggen, uit te spreken. In het Oude Testament lezen we dat de profeten van het Oude Verbond, die zeggen heel vaak, die zeggen wat mis was in Israël. En die zeiden van jullie aanbidden de schepping in plaats van de schepper. Jullie hebben gefocust op de schepping. En daar hadden ze het over afgodsbeelden, afgoderij. Wat is moderne afgoderij? Materialisme. Vandaag is de dikke Mercedes, de dingen, al die dingen. Die spulletjes zijn belangrijker geworden dan de schepper. Let op. Afleiding. God wil je zegenen, absoluut. En er is helemaal niks mis mee met dat God jou machtig wil zegenen. Maar Jezus zegt ook, let op, hij zegt, wee de rijken, zegt hij. Zegt, het is moeilijk voor iemand die rijk is om christen te worden, om gelovig te worden. Dat zegt Jezus zelf. God wil je zegenen, maar focus je op de schepper en niet op de schepping. En we zien dat ook in de kerk is binnengeslopen. Dat mensen helemaal gefocust worden op materialisten. De dingen in plaats van de schepper, de gever te aanbidden. En wordt op de gaven gefocust. In Ichtis willen we niet doorsnee christenen zijn. Doorsnee christenen willen we niet. Christen kan vandaag zoveel betekenen. Op statistiek, als je naar statistieken kijkt, er zijn 2 miljard christenen op in de wereld, statistisch gezien. Er zijn 1,4 miljard moslims, 1 miljard hindoes. Maar op papier, als je dat kijkt, is het christendom de grootste religie. Dus 1 op de 4 mensen zijn christenen. Dat is echt machtig. Als je over nadenkt, van 12 begonnen. Maar dat is een groot getal. En christen is nu, kan van alles betekenen vandaag de dag. Ik wil een volgeling van Jezus zijn. Een discipel van Jezus. Het gaat om discipelschap. Wil jij een discipel worden? Wat ik zo mooi vind is van Matteüs 28 vers 18. Zegt Jezus, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Dat is het woord discipel. Maak mijn volk tot discipelen. Door hen te dopen en in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dat is discipelschap. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Jezus zei niet tegen zijn apostelen, zijn discipelen. Maak bekeerlingen. Maak christenen. Hij zei, maak discipelen. Discipelen. Hoe? Dopen en het onderwijs. Dat is discipelschap. Je doopt ze, dat is eenmalig. En dan is het een leven van trainen, van onderwijs. En dat vinden we hier heel belangrijk. Cursus, bijbelcursus. En volg die ook. Ga dat ook eens navolgen. Ik ben zo blij, hoor de mooie dingen. Ik was er zelf dinsdag niet bij. De bijbeltraining. Vrijdagavond werd de bijbel geopend bij de jeugd. Fantastisch. We maken discipelen. Door hen te onderwijzen in alles wat in de Bijbel te staan. Nou, je kan zeggen, grofweg heeft de kerk 2 speerpunten. Eentje naar buiten en eentje naar binnen. De speerpunt naar binnen. Als je kijkt van, wat is belangrijk binnengericht te zijn. En naar buiten gericht zijn is evangelisatie. Hè, en ook diaconaal werk. Binnengericht, discipelschap. Daar hoort onderwijs bij. Daar hoort pastoraat bij. De bijeenkomsten. De kern van Ichtus, van deze gemeente, is om discipelen van Jezus Christus te zijn en discipelen van Jezus te maken. Amen. Dus een discipel te zijn en discipelen te maken. Hoe maak je discipelen? Door hen te dopen en te onderwijzen. De profeet Amos, die deze mooie woorden schreef, waar ook ons jaarthema vandaan komen, die zei in een hele moeilijke tijd: zoek mij en leef. Er was veel dood, er was veel ellende in Israël op dat moment. En de profeet zegt: zoek mij en leef. Zoek mij en leef. En daar wil ik jullie mee. Rafa, kan je komen? Ik wil jullie zo'n beetje voorbereiden om een beslissing voor Jezus te maken. Zoek mij en leef. Volg Jezus als jij wil leven. Heb jij jouw leven al aan Jezus gegeven? Heb jij die beslissing al genomen? Heel duidelijke beslissing. Ik wil geloven in Jezus. Ik wil Hem Heer maken van mijn leven. Heb jij dat al gedaan? Heb jij die keuze al gemaakt? Ik wil me vragen of jullie je ogen willen sluiten en met mij gaan bidden. En dan wil ik een oproep maken aan mensen om deze ochtend een keuze te maken voor Koning Jezus. Een kies vandaag leven. Als jij klaar bent, hè, als je het genoeg hebt van pinda's eten. Als je klaar bent met dood en je verlangt naar het echte. Als je verlangt naar een persoon, naar leven. Kies vanochtend leven. Ik wil zo'n gebed uitbidden en dan wil ik jullie vragen om je hand uit te steken als jij Jezus wil navolgen. Eerst wil ik jullie zo zegenen. Vader God, ik dank u dat uw Heilige Geest hier aanwezig is. Heer, en ik dank u dat ik gewoon maar mag preken en dingen mag zeggen. Maar de Heilige Geest is aan het werk. Halleluja, dank u. Heilige Geest, wilt u zo door de rijen gaan? Heer, en iedereen hier aanraken, Vader, die leven zoekt. Heer, wilt u op dit moment iedereen aanraken die zegt: ik zoek leven. Ik ben op zoek. Ik weet het nog niet helemaal. Ik weet nog niet helemaal of ik bij u aangekomen ben bij het juiste. Maar ik ben wel op zoek. Heer, Heilige Geest, doe uw werk op dit moment. Jezus, dan doe uw werk. Halleluja. Halleluja. Heilige Geest, gaat u door de rijen. Halleluja. Dank u, Jezus. En met elke oog dicht en een hoofd gebogen zijn hier mensen die zeggen van: ja, ik wil dit besluit nemen. Ik wil kiezen voor leven. Doe je hand even omhoog. Dankjewel. Amen, amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Je mag je hand weer omlaag doen. We gaan de Heer aanbidden. En dan, ik wil vragen of jullie allemaal willen opstaan. En we gaan de Heer zingen. En ik wil jullie uitnodigen om een moedige stap te nemen. De mensen die hun handen omhoog gedaan hebben, wil ik u uitnodigen om naar voren te komen. Maar ik wil jullie het makkelijk maken. Ik wil ook gewoon vragen aan iedereen die zegt van: ja, ik wil mijn leven opnieuw aan de Heer geven. En ik wil weer proeven van het leven. Ik ben veel te veel bezig met allemaal stomme dingen. Allemaal dood, allemaal vieze pinda's. Ik ben er klaar mee. Ik wil het echte leven hebben. Als jij dat wil doen, kan je ook naar voren komen. En dan maak je ook het makkelijker voor de mensen die misschien voor het eerst naar voren komen om hun leven aan de Heer te geven. Het gebedsteam zal klaarstaan. Hè, en we willen gewoon voor je bidden. En lieve mensen, denk niet te lang na. Denk niet te lang na. Ga snel naar voren. Kom naar voren. En dan gaan we voor je bidden. Halleluja. Halleluja. En de rest van de gemeente, ga de Heer loven en prijzen. Hè, wees geen spectators. Ga niet rondkijken. We gaan God loven en prijzen. Hem groot maken. Amen. Halleluja. Kom snel naar voren. Dank u, Jezus. Halleluja.